We zijn wat later begonnen dan aanvankelijk gepland. U die hier aanwezig bent, weet wat daarvan de oorzaak is, maar de kerktelefoonluisteraars thuis, die hebben dat niet kunnen zien. Het is vanwege de enorme toeloop die er vanavond mag wezen, deze eerste avond van de cursus geestelijke vorming, en dat doet ons goed dat u in zo grote getale vanavond naar de Hoeksteen bent gekomen. We hopen dat het ook niet bij deze eerste avond zal blijven, maar dat u ook de volgende keren dat er weer een cursusavond is, in ons midden aanwezig wilt zijn. De lange en hete zomer is voorbij. Het winterseizoen breekt zo langzamerhand aan. En dat betekent tevens dat we ook weer een aanvang kunnen nemen met de cursus geestelijke vorming, al zo voor de zoveelste keer. Ik heet u allen hartelijk welkom. Fijn dat u in zo grote getale hierheen gekomen bent. Ook hartelijk welkom de kerktelefoonluisteraars van Christelijk Gereformeerd en Hervormd Middelharnis en Sommelsdijk. Ik hoop dat we met elkaar een goede en een gezegende avond zullen hebben. In het bijzonder wil ik u, dokter Anders Teeuw, welkom heten. U hebt een lange reis ondernomen om op ons eiland te komen en ons het een en ander te vertellen over het onderwerp psychische stoornissen in relatie tot het geloof. Ik stel voor dat we deze avond beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 130, daarvan de versen 1 en 3. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, de versen 1 en 3.
We willen samen bidden. Heren in de hemel, we willen tot u naderen in het gebed aan het begin van ons samen zijn, om u te bidden en te smeken om uw zegen, uw ontferming en uw gunst. Als we ons vanavond mogen verdiepen in de dingen van uw koninkrijk, als we ons mogen bezinnen op de dingen van het leven van elke dag, maar in het bijzonder wel als wij luisteren naar uw woord en uw getuigenis, als de zaken van uw koninkrijk aan de orde worden gesteld, ja, dan is het nodig dat u ons begiftigt met uw Heilige Geest, opdat ons hart ook geneigd is en geneigd zal zijn om niet alleen te horen wat u tot ons te zeggen hebt, maar dat wij ook in gehoorzaamheid, in de gehoorzaamheid des geloofs ons onderwerpen aan uw getuigenis. Daarom bidden wij van u, o God van alle genade, wilt u dat geven, ook aan de avond van deze dag, als we ons bezig mogen houden met een onderwerp dat ver van ons af kan staan, maar dat ook dicht bij ons kan zijn, omdat we er mee geconfronteerd worden in ons eigen leven, of we het kunnen zien in onze omgeving, in de kring van onze familie. Wilt u ons dan, Heere, ook wat deze dingen betreft begenadigen met wijsheid van boven? En wilt u geven, Heere, dat wij, ook als het over deze dingen gaat, geen wereldse oplossing daarvoor trachten te zoeken, maar dat we ons laten leiden door uw woord en door uw heilige getuigenis, zoals u dat gegeven hebt in de heilige schriften. We bidden om uw zegen, Heere, ook voor degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ons een goed uur bereiden en ons leiden de grazige weiden van uw woord en ons onderwijzen in de weg die wij hebben te gaan. Heere, gedenk allen onder ons die noden en zorgen kennen. Mensen die verdriet met zich meedragen, wilt u zich over hen ontfermen en hen vertroosten met het heil dat ons toevloeit vanuit de wonden van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Geef, Heere, hem die vanavond de inleiding mag houden, ook alles wat hij nodig heeft, en zie een gunst van boven op ons neer. Delg onze overtredingen uit en wil ons horen om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit het boek der Psalmen, Psalm 130. Psalm die we zo even ook al, waarvan we zo even ook al twee versen hebben gezongen. Psalm 130. En daar lezen wij het woord des Heren ons gegeven tot zaligheid en lied Hamalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heren. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. Het onderwerp dat vanavond aangekondigd staat, u hebt het ook al kunnen lezen in de zaaier, is psychische stoornissen in relatie tot het geloof. Een zaak die niet zo ver van onze huizen staat. Een zaak die ook in de christelijke gemeente wel voorkomt en wellicht komt u ermee in aanraking ook binnen uw eigen familiekring. Misschien getuigt wel het aantal mensen dat hier vanavond aanwezig is ervan dat dit probleem volop actueel is, ook onder ons, ook in het midden van de christelijke gemeente. Het doet ons goed dat dokter Anders Steel uit Ridderkerk vanavond in ons midden wil zijn, die deze zaak, zo denk ik, mag ik het wel zeggen, van twee kanten zal behandelen. De medische kant, maar ook aan de andere kant de theologische zijde van het gebeuren. Nogmaals, hartelijk welkom en we hopen dat we met elkaar een goede, een gezegende, maar ook een leerzame avond mogen hebben. Bij deze wil ik u graag het woord geven.
Het thema van vanavond, het onderwerp van vanavond, psychische stoornissen in relatie tot het geloof, of anders gezegd in relatie tot het christelijk geloof. En het thema dat we zo willen behandelen is tevens een heel moeilijk thema. En ook een thema dat niet zo gemakkelijk in een paar woorden is uit te drukken. Sowieso, wat zijn psychische stoornissen? En wat omvat het christelijk geloof? Kijk, als we bij dat eerste beginnen, wat zijn psychische stoornissen? Dan weet u allemaal wel, als het gaat om lichamelijke klachten, en dan denken we aan iets heel zichtbaars, iemand breekt een been, dat het voor de hele omgeving goed te zien is van iemand is ziek en dat betrokkenen niet werkt, dat kunnen we allemaal goed verklaren. Het wordt al lastiger wanneer iemand een lichamelijke klacht heeft, maar door de buitenwacht als zodanig niet te zien is. Denk aan iets als een hartinfarct of andere inwendige ziekte. Ja, die man die loopt wel thuis, maar ja, we weten niet precies wat er aan de hand is, zo wordt er dan al direct gezegd. Het wordt denk ik nog moeilijker als het gaat, hij of zij is wat overspannen. Ach, je ziet hem wel van alles doen thuis en blijkbaar kan dat wel, maar werken lukt toch niet. En zo zien we dat vanavond over een onderwerp gaat dat eigenlijk een hele grote breedte beslaat. Overspannenheid, allerlei waandenkbeelden om een ander uiterste te nemen, allerlei dwangmatige stoornissen. En juist door deze breedte is het niet zo gemakkelijk te vangen, te typeren als dit bedoelen we wanneer we spreken over psychische stoornissen. Maar naast dat de acceptatie heel wisselend kan zijn, hoe de omgeving het ziet, hoe de omgeving het accepteert, is ook dat de beïnvloeding, de behandeling even moeilijk. Ja, want neem maar eens iemand met ernstig hyperventileren. Nou, misschien kent u wel mensen uit uw omgeving die aan een ernstige maat aan deze ziekte lijden. Hoe vaak is niet geweest opname op een paasafdeling, dan naar een psychiatrisch ziekenhuis en uiteindelijk zag je het niet zoveel opknappen. Wat kan het moeilijk zijn als mensen extreem dwangmatig handelen? Hoe dat beïnvloed moet worden. Kijk, met die hartinfarct weten we wel waar we zoeken moeten. Maar er zijn zoveel factoren die het karakter, het gedrag, onze hele houding bepalen. En dan wordt het onderwerp eigenlijk nog te meer moeilijk wanneer we nu spreken over psychische stoornissen in de meest brede zin van het woord. En daarnaast plaatsen we het christelijk geloof. Hoe is de relatie tussen die beiden? Hoe kan de een de ander beïnvloeden? Of laat ik het anders zeggen, kan de een een oorzaak voor de ander vormen? En ik denk als we nemen is een ziekte, schizofrenie, gespletenheid om het maar populair te zeggen. Hoe is dan de relatie tot het christelijk geloof? Wat kan de een voor de ander betekenen? En hoe zit het met de oorzaken tot elkaar? kan het christelijk geloof, om het zo eens te zeggen, een oorzaak zijn om gespletenheid te ontwikkelen. En zo voelt u wel aan dat het een uiterst moeilijk onderwerp is. Het maakt denk ik ook uit wie het onderwerp behandelt. Eigenlijk zou vanavond voor u spreken de heer Van de Wal, directeur van de Poort. En hij is als zodanig psycholoog. En zal dit onderwerp ook veel meer vanuit een gedragsmatige kant benaderen. Psychologen beoordelen immers hoe is ons gedrag. Waarom reageren wij zo als we reageren? Een predikant zal het onderwerp waarschijnlijk weer van een andere zijde beoordelen. Zelf ben ik werkzaam als verpleeghuisarts. En dat betekent toch dat we in de meeste gevallen, en dan praat ik zo ongeveer 90% van de patiëntenpopulatie, is toch ouder dan 65 jaar. 10% ongeveer jonger. En dat kan zelfs van begin 20 tot zeg maar de 65. En daarna komen al degenen ouder dan 65. En in het verpleeghuis zien we vaak een bepaalde populatie met psychische stoornissen. En dan denk ik dat we ze wel kunnen samenvatten eigenlijk als de groep die wat zwaarmoedig is. De groep die somber geworden is, laat ik maar zo zeggen. De groep die depressief wordt. Zien ze daar en maken ze het mee, de aftakeling. De hele ontluistering ook. Been gebroken, beroerte gehad. Of beginnen dement aan het worden. En dan zien we juist als iemand opgenomen wordt in een verpleeghuis, dat zeg maar de toekomst verandert in een grijze ondoordringbaarheid. En dan zien we de klachten komen, niet meer willen eten. Het lusteloos worden, het leven hoeft niet meer. En een enkeling die drukt het zelfs zo scherp uit, dat hij hoopt dat hij spoedig zijn ogen niet meer zal opendoen. En u voelt wel, er zijn diverse varianten als het gaat om dit thema. Depressie, depressiviteit, zwaarmoedigheid, wat melancholiek zoals het ook wel eens gezegd wordt. En eigenlijk willen we dat toch het meest naar voren halen. Want ik denk als we de andere onderwerpen, allerlei neurosen, mensen die allerlei dwangmatigheden hebben, mensen die een bepaalde ziekelijke aanleg kunnen hebben, of als het gaat over schizofrenie, of als het gaat over ontwikkelingsstoornissen, dat de relatie met het christelijk geloof haast niet meer te trekken is. Dan komen we in een dergelijk moeilijke materie, ook een groep die ik eigenlijk heel weinig zie. Kijk, de schizofrenen, om het zomaar eens met deze woord aan te duiden, die in het verpleeghuis komen, die komen daar omdat ze zeg maar totaal uitbehandeld zijn, vaak door de medicatie en door allerlei behandelingen slecht meer kunnen lopen, Parkinson gekregen hebben, en als gevolg daarvan komen ze in een instelling. Dat zal een totaal andere groep zijn als dat de heer Van de Wal in zijn praktijk als psycholoog nog zal tegenkomen. Dus in die zin bepaalt de spreker in deze ook een beetje de kleur hoe we tegen dit onderwerp aankijken. En daarom willen we ons vanavond gewoon eens afvragen de relatie tussen psychische stoornissen, wat toegespitst op depressie, depressiviteit, zwaarmoedigheid in de meest brede zin van het woord, in relatie tot het christelijk geloof. Christelijk geloof. Op zich is dat ook al een woord dat toch even wat toelichting vraagt. Het geloof, geloofsopvoeding, geloofsgemeenschap. Kijk, als we praten over het geloof, over de kerk, dan ziet u dat de godsdienstige opvoeding zich niet alleen beperkt, en dat bent u allemaal wel met me eens, tot datgene wat we zondags horen. Het zal ook thuis zijn doorwerking hebben. En daarom hebben we wel eens gezegd, het christelijk geloof, geloofsopvoeding, of godsdienst in de wat algemenere zin van het woord, heeft verschillende facetten. Natuurlijk zit er een leerkant aan, wat belijden wij, wat is het credo, wat is de geloofsbelijdenis. Er zit ook aan het geloof een ideologische kant, zo behoort het te wezen, dit is de maatstaf voor ons handelen. Het geloof heeft ook een hele praktische kant, in die zin een ceremoniële kant. Het Bijbel lezen aan tafel. Hoe we dat gewend zijn om naar de kerk te gaan, de catechese, de zondagsschool. En vult u dat allemaal maar in, heel concreet zoals we dat in de christelijke gemeente gewend zijn. Maar het geloof heeft ook zijn consequenties voor ons handelen. Waarom doen wij iets wel en waarom doen wij iets niet? En dat alles bij elkaar, die totale facetten van het geloof, van geloofsopvoeding, geloofsgemeenschap, dat geeft al aan dat het zo'n breed terrein is. Het beslaat ons, ja, onze hele ontwikkeling. Moet u eens nagaan, het geweten. Het staat nog een keer op het programma, las ik. Maar wat heeft daar het geloof, de geloofsopvoeding, die een belangrijke plaats in de hele ontwikkeling van het geweten, waar wij onze grenzen stellen. We weten ook uit onderzoek hoe, zeg maar, leeftijdsgenoten elkaar kunnen beïnvloeden. En hoe gaat dat op scholen? Wat, zeg maar, de klasgenoten zeggen is nog bepalender als soms wat thuis gesproken wordt. En zo zien we dat de invloeden van de christelijke school, de invloed van de kerk als gemeenschap, een bijzondere grote waarde heeft. En nu is vanavond de vraag, hoe is nu de relatie tussen depressief worden, depressief zijn, en aan de andere kant onze opvoeding, het christelijk geloof, datgene wat we met ons meegedragen hebben krachtens het onderricht dat we ontvangen hebben. En zo zien we het onderwerp kunnen we op verschillende wijzen benaderen. En dat is ook gedaan. Wij zijn niet de enigen die zich nu even met dit onderwerp vanavond bezighouden. Het is al een onderwerp dat in de geschiedenis al regelmatig ter sprake is gekomen. En dan kunnen we eigenlijk zeggen, er zijn twee grote invalshoeken. De ene invalshoek, dat is om het zo te zeggen, de kant van de sociologie. Die kijkt eigenlijk van, wat doet nou een schoolklas? Wat is nou de functie van het gezin? Wat is nu de functie van de kerk? En wat betekent dat voor iemand? En toen was er al een onderzoeker, de heer Dekker, ik zal wat namen noemen, maar die mag u allemaal verder vergeten. Onderzoeker Dekker, die heeft eens gekeken van hoe is nu die invloed van dat alles en hoe staat nu een geloofsgemeenschap, hoe staat nu de kerk, hoe staat nu de school, het gezin, hoe staat dat nu in de samenleving, in de maatschappij. En hij deed dat onderzoek al jaren geleden en hij vergeleek toen de hervormde kerk met de gereformeerde kerk. En stelde zich toen de vraag, hoe geïntegreerd is nu de kerk in het geheel van de samenleving? En toen kwam hij tot de conclusie dat de hervormde kerk niet zo geïntegreerd was. Dan praten we in 1960. Inmiddels kan dat heel duidelijk veranderd zijn. Maar toen was er gelijk een psychiater, die zag dat onderzoek en die zegt, nou, dan ga ik eens kijken hoeveel van deze mensen worden er nu opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen. Hoeveel van deze hervormde mensen en gereformeerde mensen worden er nu opgenomen in een psychiatrische afdeling? En vond hij, van de kerkverbanden die het minst geïntegreerd zijn, die het minst als het ware opgaan in de samenleving, daar is het risico het grootst om opgenomen te worden in een psychiatrisch ziekenhuis. En u weet wel, dat later is de heer Jansen, de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, is ook gepromoveerd op zo'n soort onderwerp. Niet zozeer dat hij zich bezighield met depressie, maar wel om te kijken, is dat wel goed dat de kerk zich integreert in de samenleving? En hij komt juist tot een hele andere conclusie en zegt, nee, dat moeten we als kerk niet doen. En hij spreekt dan over het bevindelijke geloof, dat zal toch in het isolement gevonden moeten worden. We zullen dat verder niet bediscussiëren, maar het blijkt wel dat, zeg maar, uit onderzoek de kerken die het meest op zichzelf staan, zoveel mogelijk wereldvreemd, en dat bedoel ik niet in de negatieve zin van het woord, dat daar de kans van een opname in een psychiatrisch ziekenhuis het grootst is, aldus dit onderzoek. En dan bekijken we dus de invloed van de maatschappij. Dat is één kant van benaderen. En zijn er echter ook geweest, die hebben gezegd, nee, wij benaderen dit onderwerp van een hele andere kant. En dat was onder andere psychiater van Schijen, mogelijk zal de naam hier wel bekend zijn, psychiater in Middelburg. En die heeft dit onderzoek ook eens gedaan en die heeft gewoon eens gekeken op zijn afdeling in het ziekenhuis van hoeveel mensen behoren er nu tot een bepaald kerkverband. En waarom waren die mensen opgenomen in het ziekenhuis? Omdat ze zo depressief waren dat ze een zelfmoordpoging gedaan hadden. En ze werden opgenomen in het ziekenhuis. En toen ging hij eens kijken van tot welk kerkverband behoren deze mensen. En toen kwam het onderzoek en in die zin niet aangesproken voelen mocht u tot het kerkverband behoren. Kwam hij tot de conclusie dat de mensen van de gereformeerde gemeente in zijn onderzoek in die zin eruit sprongen. U voelt wel aan, er is direct kritiek gekomen op dit onderwerp en ik zal er zo nog even op terugkomen. Maar dat waren toen zijn bevindingen. Maar doordat er kritiek op kwam, moest hij ook gaan verdedigen waarom hij vond dat zeg maar veel meer mensen uit zo'n kerkverband opgenomen werden in een psychiatrisch ziekenhuis. Waarom juist deze mensen, zeg maar deze zelfmoordpoging ondernamen. Nou, schrijver Scheijen, waarom gebeurt dat? De mensen in die kring, en ik denk dat we ons daar allemaal wel aangesproken kunnen voelen, die kenmerken zich door een bazaal pessimisme. Ze zijn altijd even somber en hij schrijft dat ook later een keer in Terdege, heeft een keer een interview gegeven, van als hij tegen de mensen zegt van, u mag volgende week naar huis. Dan zeggen ze niet, ha fijn, we zullen het hopen. En zegt, kijk, dat kenmerkt nu de gezindte. Van er is een bazaal pessimisme. Hij zegt, er speelt nog meer in de gezindte. Hij noemt dat een stukje faalangst. Waarom? Nou, de gezindte kenmerkt zich door een perfectionistische werkhouding. Men wil alles heel goed doen, heel precies doen. En als gevolg daarvan, dan krijgt men allemaal het gevoel van, ja, kan ik dat wel volhouden? Kan ik dat wel aan? Hou ik dit zo? En dat alles bij elkaar, zal ik niet falen? Houd ik dit wel vol? En dat alles brengt iemand in deze situatie, deze sombere positie. Hij zegt er later ook van dit levensgevoel, dat noemt hij zeg maar de calvinistische werkhouding. Het calvinistische perfectionistie. Men is te serieus, te ijverig, te veel opgaand in het werk. En niet eens blijmoedig blij, zoals hij dat in een van die artikelen ook beschrijft. En dat is voor hem, of zijn voor hem de kenmerken ervan, dat de gezindte een grote risico loopt. Als u zeg maar dat interview nog kent, uit mijn hoofd 1988 was dat, dan ziet u hem daar zitten met een aantal boekjes van Schortinghuis. Daarvoor liggen, zeg ik nou, de vijf nieten van Schortinghuis, de onbekwaamheid van de mens. Hij zegt, dat zijn nu de kenmerken in de prediking die er aanleiding toe zullen geven dat mensen sneller depressief zijn. Later heeft Aleid Schilder, en dat is eigenlijk iemand die uit onze gezinte komt, zij het aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Familie van de grote Schilder, zeg maar, van deze kerken. En die is ook, zeg maar, deze studie is wat gaan opnemen. Hoe is nu de relatie tussen het christelijk geloof en mensen die toch, zeg maar, in psychische nood komen. En zegt, nou, als we het eigenlijk moeten samenvatten, dan is eigenlijk, die valt eigenlijk de prediking aan. Die zegt, de prediking die de mensen iedere zondag horen, die kenmerkt zich dat er een heel groot accent gelegd wordt dat de mens zo nietig is. Dat de mens zo onbekwaam is. En zegt ze daarbij, en ik denk ook dat ze daar tevens een wezenlijk element van de prediking raakt wat we niet zouden willen loslaten. Dat ze ook zegt, het gaat in de prediking altijd maar om genade. Het is enkel en alleen genade. Een mens kan er niets aan doen. Maar zegt ze dan bij, als iemand verloren gaat, is het wel zijn eigen schuld. En deze dingen die zet ze als het ware in een spanningsveld tegenover elkaar. En geeft ze aan, daardoor worden de mensen juist zo depressief. Daardoor zien ze het niet meer zitten. En tevens geeft ze aan, van in de kerk wordt juist geleerd dat God een verkiezend God is. En als er dan over gesproken wordt, dat er slechts weinigen uitverkoren zijn en velen zullen de brede weg gaan. En zo haalt ze er allemaal thema's aan die ze van vroeger als het ware nog kent, om de zwakke plekken van het christelijk geloof aan te duiden. Ja, om de plekken aan te duiden waarmee ze de depressie, de zwaarmoedige stemming kan verklaren. En ze zegt, moet je nou eens naar dieren kijken. En er is onderzoek gedaan bij dieren. Als nu een dier straf gaat krijgen, en dat doen ze met experimenten, en zo een dier kan dat niet ontlopen. Dan zien we dat zo'n dier zich helemaal terugtrekt, niet meer eet en niet meer drinkt en eigenlijk wegkwijnt. Nou zegt ze, dat gebeurt nu in de kerk ook. De mens krijgt straf, kan dat niet ontlopen. En dat is dan haar theorie van de mens wordt door deze prediking hulpeloos. Ja, en ze gaat eigenlijk nog een stapje verder in dat boekje, hulpeloos maar schuldig. Zegt ze, ja, de mens is niet alleen hulpeloos. Het wordt iedere keer nog maar doorverteld ook. En de een die leert het de ander en we houden het vast en we nemen het in ons denken. En in ons geweten nemen we het op. Dus we zijn er nog schuldig aan ook dat we dat worden. En dat is dan de theorie die zij ontwikkelt. Wat later, dacht zo rond 1991, heeft ze dat een klein beetje teruggenomen. Zeg ja, het is toch allemaal niet zo zwart-wit als ik geschreven. Want, en toen keek ze eens wat over de kerkmuren heen. En toen zag ze dat bij de Soefi-beweging, daar konden de mensen ook depressief worden. Alleen in hun depressie verwerkten ze niet dat ze bijvoorbeeld verloren zouden gaan. Of dat het heil voor hen niet bestemd zou zijn. En zo heeft ze eigenlijk het onderwerp een klein beetje weer genuanceerd. In diezelfde interviewreeks heeft er ook nog een psychiater uit het Refaia ziekenhuis in Dordrecht, psychiater Herema, die heeft er ook gezegd van nou, ik weet niet of dat allemaal zo scherp ligt als Aleid Schilder dat beschrijft. Het kan ook zijn, zegt hij, dat onze hele godsdienstige beleving, onze opvoeding niet zozeer de oorzaak van het alles is, maar het alles wel kleurt. Heel simpel gezegd, iemand die niet in de verkiezing gelooft, die zal ook in zijn depressie niet verwerken dat hij of zij voor eeuwig verloren gaat door de verkiezing, niet verkoren te zijn. En zo zegt Herema, het kleurt de depressie. Het is niet zozeer de oorzaak, alhoewel hij van Schijen wel bijvalt als studiegenoot, maar het kleurt de depressie. Nu kunnen we hier nog van zeggen, ja, dat zijn allemaal mensen die wat buiten de gezinten staan. Toch is er ook binnen onze gezinten veel geschreven over dit onderwerp. U kunt misschien wat lezen over de van psychiater van Schoonhoven, psychiater Verhagen uit onze kring. Die hebben hier ook over geschreven. Dan is het opvallend dat het onderwerp depressie, of bijvoorbeeld, wat zij er ook in verwerken, de zonde tegen de Heilige Geest. Zeggen, ja, dat komt juist in onze kring voor, daarbuiten komen we het niet tegen. En is dat geen depressief makend element erin? En ook deze psychiater van onze kring stellen deze vraag. Verhagen, die noemt er dan nog speciaal bij van, is het in onze gezinten niet zo dat God als een toornend God wordt voorgesteld? U voelt wel aan, er zit ergens een karikatuur in. Is dat nu wat we iedere zondag horen? En toch is het dat deze onderzoekers gewoon door hun werk, door hun praktijkervaring is gekeken hebben van, zit daar nu ergens een verband tussen die beiden? En zo ziet u, depressie, geloofsopvoeding, hoe dat heel moeilijk te rijmen is met elkaar. Hoe dat eenduidig is te verklaren. Zit het inderdaad in ons godsbeeld? God als een verkiezend God. Als een almachtig God. Als een toornend God. Als een genadig God. Zit het inderdaad in ons mensbeeld? De nietigheid van de mens. De onbekwaamheid van de mens. De geneigdheid tot het kwade. U kent de woorden wel. Zit het inderdaad in onze levenshouding, in onze werkhouding, calvinistische werkhouding, om het zomaar eens te zeggen? En dat is juist de moeilijkheid van, het is niet zo gemakkelijk eenduidig te verklaren. En als ik dan ook naar de eigen praktijk kijk, dan zien we daar inderdaad mensen, en heel triest genoeg ook, die het daar aangeven. Het heil is niet voor hen bestemd. En de hele toekomst die is in een grijsheid, wat ik zo even al aangaf, veranderd. Ze zien het niet meer zitten. Recent gaf nog iemand aan de zonde tegen de Heilige Geest begaan te hebben. Heel wonderlijk, dan vraag je toch, wat bedoelt u daarmee? Wat houdt het in? Dat betrokkenen dat helemaal verder niet kon omschrijven. Verder speelt nog allerlei andere waandenkbeelden doorheen. Maar zo kan toch de vraag gesteld worden, hoe zit het nu met de relatie tussen beiden? Heeft het een inderdaad een oorzakelijk verband voor het ander? Ik heb zo even allemaal wat onderzoekingen genoemd. Daar is veel kritiek op gekomen. Zeker dat onderzoek van psychiater Van Schijen, een stroom van kritiek. Er waren direct bij, zeker huisarts Volmer, die heeft gezegd, nou, die cijfertjes die hij gebruikt, die kun je ook heel anders lezen. Dus die heeft een aanval gericht op, zeg maar, de methodiek, hoe het gedaan was. Zo is daar wel meer kritiek op gekomen. Wijlen dominee Elshout heeft, ik meen in de Zeeuwse Courant, heeft daar toen ook op gereageerd en gezegd, nou, dat hele onderzoek en die controlegroep, want dat moet altijd bij onderzoek, dan moet je twee groepen met elkaar gaan vergelijken, daar klopt niks van. Hij heeft veel te veel mensen uit de gereformeerde gemeente genomen. Goed, en zo werd dus het onderzoek als het ware wat ontkracht. Maar toch blijven met de spanning zitten, kan het zo zijn dat bepaalde elementen in de prediking, laten we het dan noemen bepaalde eenzijdigheden, ook al zullen we denk ik het aspect, het is enkel en alleen genade en de nietigheid van de mens, dat is toch geen eenzijdigheid? En zijn dat dan toch elementen die zeg maar depressief makend kunnen zijn? En het is daarom ook geweest dat dit onderwerp, ook dat is weer een aantal jaren geleden, in de Waarheidsvriend heel uitvoerig aandacht heeft gekregen. Diverse auteurs, meeste predikanten, die hebben gewoon hun licht eens erover laten vallen van, ja, hoe zit dat nu precies? En dan zien we daar woorden komen als een gezond schuldbesef en een ongezond schuldbesef. Mensen die zwaarmoedig zijn, mensen die schuldbesef kennen, en dat in relatie tot de prediking die mensen dagelijks horen. Of zondag, iedere zondag horen. En ook met als we al deze artikelen lezen, dan valt het op, en Van de Graaf, die deze artikelen toen zeg maar ingeleid heeft, die heeft het toen uiteindelijk ook gezegd van, ten diepste kunnen we de vraag niet beantwoorden of zeg maar de mensen die daar iedere zondag onder de gereformeerde prediking verkeren, of die daarin elementen aangereikt krijgen die depressief makend zijn. Hij beantwoordt hem ergens toch wel, want hij schrijft dan ook, waar de gereformeerde leer klaar en evenwichtig gepredikt wordt, aan de orde gesteld wordt en de schriften domineren, daar zal depressiviteit nooit een gevolg zijn van de prediking. En als u de boekjes, en die kan ik zeer zeker aanraden, mocht u ooit eens mee geconfronteerd worden van dominee Elshout, de helpende hand, die zit eigenlijk op dezezelfde lijn. De gereformeerde leer zal nooit depressief makend zijn. En toch blijf, hoe komen we nu uit dit spanningsveld? En dan zeg ik hier ook bij van, de spreker zal dit onderwerp ook van een bepaalde kant belichten. Een psycholoog, een predikant, of als je uit de medische zijde primair dit onderwerp wil belichten. En persoonlijk denk ik ook dat in dit geval de medische zijde een hele waardevolle inbreng zal hebben. In die zin, ook voor mensen die hiermee tobben en hier een zorg over hebben, ook een relativerende betekenis kunnen hebben. Kijk, als het nu gaat over heel onze ontwikkeling, hoe wij reageren in bepaalde situaties, dan moeten we altijd maar drie elementen onthouden. We zijn allemaal van aanleg, laat ik het nog anders zeggen, we zijn allemaal biologisch gezien verschillend. De een heeft van nature meer aanleg om depressief te worden. Dat kan zijn doordat de een een gewrongen lichaamshouding heeft, wat hem heel zijn leven in zijn ontwikkeling meegespeeld heeft. Een ander heeft misschien zeer traumatische ervaringen doorgemaakt. En dat alles kan zijn invloed in zeg maar onze aard, in onze constitutie hebben. Daarnaast zijn het de factoren die we allemaal meemaken. Wat gebeurt er zoal in het leven? En dan noemen we even toch maar iets wat er direct uitspringt, waar ook zeer veel over bekend is. Neem de mensen die in een concentratiekamp gezeten hebben. Of laten we toch een heel ander voorbeeld. Mensen die zeg maar een ongeluk meemaken. Er zitten vier mensen in de auto. Verschrikkelijk ongeluk. En laat nou één van de vier nachten aan één problemen hebben met slapen, hysterisch wakker worden, telkens die droomdenkbeelden weer voor ogen krijgen, terwijl de andere drie, hetzelfde meegemaakt hebbend, daar helemaal niet zo op reageren. Ook dat er recent uit het verpleeghuis iemand werd opgenomen, omdat er kort daarvoor ingebroken was in het huis. En dat dan wel op een wijze dat betrokkenen eigenlijk alles meegemaakt heeft, als ware zich slapend heeft gehouden en gezien heeft hoe het hele huis als het ware leeg gevoeld werd. En toen betrokkenen de inbrekers weg waren, dat kenbaar heeft gemaakt aan de buren die wat ver af woonden. En tenslotte toch totaal overstuur, aangemeld zijnde als volslagen dement, opgenomen in het verpleeghuis. En bij hoeveel mensen gebeurt het niet, misschien op soortgelijke wijze, inbraak, en toch komen ze er overheen. En zo zien we dat, zeg maar, aan de ene kant aanleg, en aan de andere kant alles wat we meemaken, een belangrijke factor is. En dan zien we in de derde plaats hoe we daarop reageren. Waarom is het nu zo dat van de 10 mensen die in een concentratiekamp gezeten hebben, er 8 problemen hebben en die 2 net niet? Waarom is het zo dat met dat auto-ongeluk die 3 mensen geen probleem hebben, maar die 4e juist wel? En dat maakt het onderwerp, ook dat maakt het zo moeilijk. En daarom zou ik de insteek willen nemen is even vanuit onze constitutie, vanuit onze aanleg. Want ik denk dat dat een hele belangrijke factor is in deze. Dat, zeg maar, onze aanleg, en dan bedoel ik niet alleen hoe we geboren zijn, of we toen zuurstoftekort gehad hebben, of we toen, vult u allerlei biologische factoren maar in, dat ook. Maar dat alles bij elkaar, dat bepaalt, zeg maar, hoe vatbaar wij voor het een en ander zijn geworden. En als daar ook daar is, zeg maar, heel uitvoerig naar gekeken. Ook daar is heel uitvoerig naar bezien van welke groep loopt er nu een groter risico. En ik weet nog, het speelde eigenlijk in die tijd toen Van Schijen, zeg maar, zijn tweede artikel had geschreven, of zijn derde artikel, dat tijdens de colleges, tijdens de artsopleiding, het een keer ter sprake kwam en dat eigenlijk een hoogleraar die helemaal niet tot de gezindte behoorde, eigenlijk een hele felle kritiek gaf op deze artikelen, meer in de zin van, het kan best wel eens zijn dat de aanleg, de constitutie van deze mensen een rol heeft gespeeld. In die zin, dat, zeg maar, en dat weten we inmiddels, dat, zeg maar, bepaalde stoffen in het hoofd er sneller aanleiding toe zullen geven dat mensen depressief worden en zelfs een zelfmoordpoging ondernemen. En dat andere stoffen in het hoofd een andere vorm van depressie geven. En we noemen dat bij elkaar de biologische psychiatrie. U voelt, als iemand dus die aanleg heeft, laat het eens heel simpel nemen, iemand heeft de aanleg om piano te spelen. Maar laat nu net in de Rimboe geboren zijn en er is nergens een piano in de buurt. Die aanleg zal er daarom ook niet uitkomen. Niemand zal die aanleg kunnen ontdekken. Maar laat nu iemand de aanleg hebben om depressief te worden. Het zit als het ware, ik zeg nu even, in het bloed, op de genen. We moeten alles niet te veel biologiseren, maar wel in die zin relativeren. Dat, zeg maar, de aanleg is voor velen aanwezig. En juist hoe het zich zal ontwikkelen, daar zullen allerlei ingrijpende momenten van het leven een rol in spelen. Iemand die iets ernstigs meemaakt, iemand die op jonge leven man verliest, iemand die een kind ziet verdrinken, iemand die kan daar zo door gegrepen zijn dat, zeg maar, de depressieve toon het leven gaat beheersen. En dan wordt die depressieve toon pas ingevuld door wat ons het meeste bezighoudt. En als we van nature daar ook al die vragen over de zonde kennen, als er de vragen al zijn, hoe zit het dan met de verkiezingen, onze verantwoordelijkheid, als het dan gaat, hoe kunnen we een genade God ontmoeten, dan zullen ook deze vragen in de depressie tot uiting komen. Daarmee willen we niet zeggen dat deze vragen de oorzaak ervan zijn, maar ze zullen erin tot uiting komen. Iemand die niet gelooft dat er een God bestaat, iemand die niet gelooft dat er een hiernamaals is, die zal ook in zijn depressie dat niet verwerken. En daarom zullen we de oorzaak veel meer in de aanleg. Waarom nemen we anders medicijnen? Waar denkt u dat de medicijnen op zich op werken? Die werken wel op de stoffen in ons hoofd. En juist doordat in die dysregulatie, dat zeg maar in die stoffen het een en ander gebeurd is, zien we juist dat medicatie daar nog het een en ander in doet. Ik zeg niet alles. Zeer zeker niet. Hoeveel mensen zijn er niet die er nagenoeg niet bovenop te krijgen zijn. En die zullen door allerlei gedragsmatige aanpak daarin mogelijk nog wat verbeteren. Maar ik hoop dat u, wanneer u in familiekringen toch mee geconfronteerd wordt, dat u het alles wat zal relativeren. En zeg, er zit een stukje aanleg. Ook al komt u deze mensen tegen misschien, dat ze juist spreken over de godsdienstige zaken, die dingen die hen aangelegen zijn, die hen zeg maar ook van de opvoeding als zeer waardevol meegegeven zijn, als levensnoodzakelijk, dat die juist de depressie gaan kleuren. Dat die het leven gaan kleuren. En dat ze daardoor alles zo somber gaan zien. En ook al hoor u dat dan als u op familiebezoek komt, of u treft het zelfs van zeer dichtbij, gaat dan toch niet van, zou de godsdienst het beïnvloed hebben? Zou het zijn oorzaak daarin gelegen hebben? Persoonlijk ben ik daar zeer afwijzend in. En meen ik meer dat de oorzaken gelegen zullen zijn, met allerlei extreme varianten uitgezonderd. Want ook daarin moeten we zeggen, op godsdienstig erf heeft de geschiedenis het geleerd. Dat er allerlei dwepers geweest zijn. Maar daar hebben we het nu niet over. Wanneer het gaat over de gereformeerde gezinden, de gereformeerde prediking, dat daar niet zijn oorzaak in ligt. Ik zou het eerder nog anders zeggen. Kan ook de gereformeerde leer daar niet een stukje troost, een stukje bemoediging bieden? Want u gaat toch om met deze mensen. En mogelijk door welke omstandigheden. Misschien bent u vrijwilliger in een bejaardenhuis of in een verpleeghuis. Dan zult u het ook zien dat de mensen die nooit naar buiten willen, niks willen enzovoort. Hoe kunt u die dan toch benaderen? Hoe kunt u die misschien als ambtsdrager toch mee omgaan? Heel van groot belang is dat we een onderscheid maken tussen wat we de ziekte zouden noemen en wat nog, ja, gezond is zou ik het niet willen noemen, maar wat we meer aangeven als depressiviteit in onderscheid van depressie. Als u dat leert onderscheiden. Kijk, als daar iemand is die met u spreekt en daar gebukt gaat over het eeuwig behoud, wanneer daar de zorgen gelegen zijn en verder zijn werk gewoon kan doen en verder daar de taak in het gezin, op de vereniging of hoe dan ook zijn taken verder gewoon kan vervullen, dan zeggen we nou, dan mag een stukje, ja, zwaarmoedigheid misschien. Of ook misschien wel gezond schuldbesef, zonder kennis spelen. Zonder dat we dat depressie willen noemen. We moeten het pas depressie noemen. Wanneer mensen niet alleen klagen over dat God niet naar hen omziet. Maar ook dat ze erom klagen dat niemand naar hen omziet. En de mensen op het werk die geven ook al niet meer. En nu loop ik al 3 maanden in de ziektewet en er is nog niemand komen kijken. Ja, de directeur kwam vorige week maar. En zo wordt alles gebagatelliseerd. Het eten smaakt niet meer, het slapen gaat niet meer, de dag die duurt eindeloos. Al deze kenmerken. Dan zeggen we, daar hebben we sprake van een depressie. Ook al wordt hij godsdienstig ingevuld. Kijk, wanneer dat laatste speelt, dan is toch mijn advies, ook gezien de oorzaken die ik daarin aangeef, het medische, de biologische kant, om daar toch voor naar een huisarts te gaan. Gaat het juist om vragen over het behoud? Gaat het alleen om die kennis? Dat is juist het pastorale terrein. Waar zeg maar de predikant, de ambtsdrager als medegemeentelid onze taak hebben. En hoe gaan we daar dan vaak mee om? Ik zou bijna zeggen, het is uiterst moeilijk. Ik heb dan zelf de gewoonte om bij alle mensen die ik dan onder behandeling heb, wekelijks een ronde te maken. En dan zie je toch hoe moeizaam het dat kan zijn wanneer je bij een aantal mensen uitgesproken depressief en iedere week daar hetzelfde verhaal weer. Wat is het toch gemakkelijker spreken met iemand die het alles wat opgewekter ziet en ja, het gaat zo goed op de therapie de laatste dagen en we hebben gisteren nog uitgewezen of hoe dan ook en vult u maar in. Wat gaat dat beduidend beter, makkelijker ook, dan om telkens maar te spreken met mensen die het is alles even somber, niets is goed, niets deugt en waar ook deze godsdienstige beleving zo zwart gekleurd is. En toch zou ik daarin zeggen, wees daar in trouw. Wees daar gewoon, zeg maar, zo in een schema zoals u dat vol kunt houden, zoals u het ook gewend bent. Ja, toch geven om die ander. Gewoon, ik wil niet zeggen dat u dat wekelijks moet doen, maar wanneer dat in uw kennissenkring, en u was dat gewoon, toen betrokkenen niet ziek was, om gewoon maandelijks, of vult u de frequentie maar in, om daarin getrouwd te blijven. Ook al is dat juist zo een moeilijke levensfase. Waar u zeer zeker voor moet waken is erin meepraten. Maar ook, en dat is juist de andere kant, Het ontkennen van. Dat zijn eigenlijk de uitersten die we geen van beiden moeten pakken. Zeggen, ja, dat is zo'n algemene weg. En toch is het iets wat zijn we heel gemakkelijk geneigd om te zeggen, ja, moet eens kijken, uw kinderen komen toch nog op bezoek. En kijk eens hoe aardig uw man nog niet voor u is. En we vullen zoveel positieve dingen van de dag vullen we in. Maar betrokkenen ziet dat niet. Die zonnebril als het ware, die staat nog voor de ogen. En alles in het leven wordt door deze sombere bril bezien. En dat we daar niet de kant op gaan van het ontkennen, maar zeker ook niet in meepraten. Heel toevallig heb ik vanmorgen nog dat met iemand spreken, ook heel somber. En dan plotseling, en het is eigenlijk even wat ludiek, dat betrokkenen plotseling, en dan wijst u naar het bord, het was zo ongeveer 8:30. Betrokkenen was net aan het eten, en geeft dat, er komen telkens diertjes. Zeg maar het brood weg eten, ja, muizen, mollen, en zoiets geeft ze daar, ja. Dan voelt u allemaal wel aan, hier zit, naast deze depressie komen er nog meer factoren. We noemen dat dan zeg maar de waandenkbeelden, de hallucinaties. Mensen gaan dingen zien voor hun eigen beleving, levensecht. En die komen daar zeg maar het eten weghalen. U kunt zich voorstellen hoe beangstigend dat voor mensen kan zijn. Wanneer ze daar in hun dromen soms allerlei hele wilde belevenissen, allerlei ja, lugubere dingen meemaken. Hoe dat beangstigend kan zijn voor mensen. Gaat dan niet te snel ook weer, oh nee, dat is niet waar, het was een droom, het was, of die beestjes, allemaal onzin, allemaal larico. Maar ook zeker niet daarin meepraten. Het juist weer die houding van, ja, telkens om mensen geven, hulp bieden waar mogelijk is, en ook maar weer trouw zijn. De vraag komt nog wel eens van, en hoe dan vanuit de schrift? Hoe dan vanuit de Bijbel met deze mensen omgaan? Is het wel goed om te wijzen op de beloften die God telkens geeft? Hoe God daar van allen die omringd zijn door tegenspoeden en bezwijken moet, de hand wil vatten. Moeten we dat die mensen niet telkens maar weer voorhouden? Ik weet, het is een Duits psychiater, of eigenlijk een Zwitsers psychiater. En ook dat boekje zou ik ter afronding alle willen aanraden. Het is het boekje Psychische Stoornissen en Bijbelse Zielzorg. En dit is in het Duits vertaald boekje, het is dus in het Nederlands vertaald. En deze arts beschrijft op hele treffende wijze dat als hij advies geeft naar ambtsdragers, als hij advies geeft naar predikanten of naar zeg maar bezoekbroeders of hoe we het ook, of HVD-dames, hoe we dat ook verder zullen noemen, dat hij eigenlijk zegt, als u iets wil lezen, leg er niet een te grote nadruk op de belofte. Waarom niet? Omdat ook daar is het weer die zonnebril die het alles verkleurt. Ook dat wordt niet gezien. Wie er ook langs, wie om hen geeft zelfs, dat God nog naar hen omziet. En hij gaf toen het treffende advies, en we hebben het ook met elkaar gelezen. Lees eens uit de psalmen. Lees eens hoe daar de dichters het ook zelf aangeven. Dat ze uit diepten van ellende geroepen hebben. En het is eigenlijk zijn woorden dat hij zegt van misschien mogen de mensen daar een helpende hand bieden. Om ze als het ware mee te nemen met de toon van de psalmist. Want geldt het voor ons allen niet. Dat het toch in wezen is het christelijk geloof, het naspreken. Wat de Bijbel ons voorhoudt, wat de woorden die de psalmisten al hebben opgezongen, dat we die als het ware mogen naspreken. En ook al betreft het dan daar diegene die daar het alles zo somber ziet, het niets meer kan, het niets meer is onmogelijk, dat we daar iemand naast mogen zetten, een David die roept in nood, iemand die daar, de onbekende psalmist, hoe dan ook. Maar wanneer hij daar zo langzaam in deze psalm toch mag spreken van Gods goedheid, in het gebed dat misschien de Heer ook deze mensen nog bij de hand wil nemen. Dat ze nog weer wat zicht op de werkelijkheid zullen krijgen. Dat ook de donkere bril als het ware weer zal verkleuren. En nogmaals, ik gaf u aan, er zitten hele sterke biologische facetten in. Het is hier heel altijd, we zien hier regelmatig de discussie, iemand die last heeft van zijn hart, gaat hij naar een predikant? Nee, zegt u, naar een cardioloog. En toch zou ik het ook zo willen zeggen, als het nu gaat om het ziektebeeld depressie, zie je het dan toch in de sfeer van de ziekten. Daardoor kunt u het iets relativeren. Ik kom het in een ander verband nog wel eens tegen in het verpleeghuis. Ik werk in een reformatorisch verpleeghuis. Mensen die dement zijn en vloeken. En plotseling zien we dat het gelijk, zou het toch wel met de genadestaat van deze mensen goed, ouderling geweest. En moet nu horen. En hoe er allerlei vragen, dat we het juist leren relativeren, hoe ook een ziektebeelden hierin een grondslag kunnen hebben. Waarbij ik niet wil zeggen, het hoort zo bij het ziektebeeld depressie net zo goed als de rode vlekjes bij de mazelen horen. Maar dat het toch iets relativerends voor u mag betekenen. En dat u met Ja, de handreikingen die ik kunnen bieden. Mogelijk nog uw naaste, depressieve naaste, nog toch tot steun kan zijn. Begreep, als er vragen over waren, dan konden die straks gesteld worden. Bedankt voor uw aandacht.
Dank u wel voor hetgeen u ons geboden hebt. Ik denk dat er ongetwijfeld wel vragen gesteld zullen worden. U weet wat gebruikelijk is. U kunt in de pauze uw vragen schriftelijk indienen. Voordat het pauze wordt, willen we eerst met elkaar nog gaan zingen van Psalm 46. Daarvan het vierde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 4. En daarna is er dus pauze. Van Horen ook wil gaan zitten. Dank u wel.
God, op zich, er zijn heel wat vragen binnengekomen. Ook heel uiteenlopende vragen. We zullen kijken hoe ver we erdoor kunnen komen. Er zijn wel vragen bij die elkaar wat overlappen. In ieder geval, de eerste vraagsteller die besluit eigenlijk aan met dat voorbeeld van die muizen en mollen wanneer iemand zoiets gaat zien. En er komt eigenlijk de vraag van hoe ga je daar verder mee om? Nou, eigenlijk heel kort gezegd, wanneer het gaat om waandenkbeelden en ook in die zin van dingen zien die er niet zijn. Ja, Hennevald, die zullen altijd medisch behandeld moeten worden. In die zin, en daar zijn eigenlijk vrij effectieve middelen tegen. We zeggen dan de antipsychotica. Want mensen zijn dan psychotisch. Op zich, dat moment, ik ga daar ook helemaal niet op in. Ook geen enkele bevestiging of ontkenning. Maar dan gewoon meer van, en hoe is het verder met? En dan weet ik van betrokkenen dat hij ergens een wondje heeft. Of last van de longen heeft. Of dat je dus gewoon, en zo weet u dan als u zeg maar op bezoek komt van wie er nog geweest. Of wat er nog, vult u maar in allerlei dingen uit het dagelijkse leven. Om daar gewoon weer bij aan te sluiten. En niet dus zeg maar, ja maar ik zie helemaal niks. En een tafelkleed oplicht, het valt wel mee. Dus in die zin heeft dat geen enkele zin. En is het eigenlijk altijd medicamenteus behandelen. Is iemand die een zichtbaar handicap heeft vatbaarder voor een depressie? Een handicap, hier wordt een even wat genoemd een lamme hand of iets dergelijks. Nou, wat wel kan zijn, en dan is het geen directe relatie, maar neem bijvoorbeeld iets als een hele grote wijnvlek in het gezicht. Is dat een handicap? Ja, een groot handicap. En het kan zijn gevolg hebben voor het hele verdere leven, de positie die mensen in het leven hebben. En kan best, zeg maar, het alles wat moeilijker maken. Niet dat het in die zin een directe oorzaak zal hebben. Alles wat met het hoofd gebeurt. En daarentegen is er dus mensen die een beroerte krijgen. Hè, dus zeg maar een zware attack in het hoofd. Daarin zien we wel een groot verschil. Of een groot verschil. Mensen die zeg maar rechtzijdig verlamd zijn. Die hebben iets minder vaak een depressie dan die linkszijdig verlamd zijn. Wat dus betekent dat zeg maar het depressief worden heel duidelijk ook een oorzaak in het hoofd heeft. Dus allerlei handicaps, in die zin die een oorzaak vinden in het hoofd, kunnen daarbij een rol spelen. Ik vak het even breed op. Mensen die bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson krijgen. Mensen die bepaalde vormen van dementie krijgen. Mensen die bijvoorbeeld MS krijgen, multiple sclerose. Allemaal aandoeningen in het hoofd. En bij diverse van deze mensen zie je vaker depressies voor gaan komen. Dus de lichamelijke factor speelt een hele grote rol. Er wordt ook een vraag gesteld, in welke mate is depressief zijn erfelijk? Wordt het bij wijze van spreken op de genen, op ons erfelijkheidsmateriaal gedragen? Is het erfelijk? Niet zo in die zin van vaderblauwe ogen, moederblauwe ogen, kinderen dus identito. Zo ligt het niet. Ook niet zoals de bloedgroepen overerfelijk zijn. Wel dat een stukje aanleg erfelijk is. En dan onderscheiden we een aantal vormen van depressie. En daar weten we ervan. En dan ga ik even weer wat terug op dat onderzoek van Scheier toentertijd. Dat hij dus dacht van nou, ik neem daar zeg maar zo'n hele groep van mensen. Ik kijk van ze zijn in het ziekenhuis opgenomen. Nadat ze zo'n suïcidepoging, zo'n zelfmoordpoging hadden ondernomen. En ik kijk tot welk kerkverband ze behoren. Maar we konden even goed gaan kijken, en dat heeft hij niet gedaan, hoe het precies in het hoofd zit. En toen heeft dus een Rotterdamse hoogleraar daar eens een keer op gezegd, het kan best zijn, en dat is een ander onderzoek geweest, dus niet hetzelfde, dat zeg maar mensen die zeg maar depressief zijn en een zelfmoordpoging ondernemen, te weinig, en toch even dan een woordje maar te noemen, serotonine in het hoofd hebben. Er is nog een andere groep. Die heeft het stofje, ik noem toch maar even de naam, noradrenaline te weinig in het hoofd. Die groep die zal ook depressief worden, maar veel minder vaak een zelfmoordpoging ondernemen. Dat blijkt wel dat er dus een verschil is tussen die twee. En nu is zeg maar de serotonine groep, die dus waar vaker die zelfmoordpogingen voorkomen, is een erfelijke component. En nu ga ik het verhaaltje dus als het ware nog eens een keer wat veranderen van Scheien. Die zegt dus al die mensen die zeg maar in het ziekenhuis opgenomen zijn, die kwamen vaker uit de gereformeerde gemeente. Maar u kunt zich best voorstellen dat zeg maar een jongen van de gereformeerde gemeente, misschien zat het wel in zijn familie, en nu verzin ik even verder, sneller een meisje zal nemen uit de gereformeerde gemeente. En het onderzoek dateert van 1975, laat ik zeggen, alles nog iets minder open. En we zien dan dat bepaalde families binnen een bepaald kerkgenootschap vaker verbindingen hebben met elkaar. En zodoende die zwakke schakel, wij kennen allemaal die uitdrukking wel, er zit een bepaalde tik in die familie, of het is een zwak geslacht, dat als het ware meegenomen wordt. En dat Verscheien hier slechts een erfelijke component heeft gemeten, in plaats van een godsdienstige component. Ik kan dat niet bevestigen, ik kan het niet ontkennen, maar dat is een heel belangrijk element. zeg maar, de biologische component in dat alles. Komt er straks nog even, want er zijn nog wat andere vragen op terug. Zit dat allemaal op de genen? Ja, uiteindelijk wel, maar heel complex. Hoe dat allemaal in ons hoofd werkt. Ons hoofd is wat dat betreft een heel ingenieus apparaat, om het maar eens heel technisch te zeggen. Wat zo moeilijk is, hoe wij denken. Hoe ons, zeg maar, geestvermogen, onze helderheid, ons bewustzijn. We hebben er allemaal wel ideeën over, maar het precieze onbekend. Dan wordt hier ook een vraag, godsdienstwaanzin. Of dat ook een medische oorzaak heeft. Dus dat eigenlijk weer, we kennen, zeg maar, allemaal wel die bepaalde groeperingen. Ik kijk toch even dan wat verder van de gereformeerde gezindten af, zoals we dat, zeg maar, in Amerika ook tegenkomen, die, zeg maar, in staat zijn tot een collectieve zelfmoord. Ja, zit daar iets erfelijks in? Zit daar een medische oorzaak in? Ik denk dat dat heel, heel moeilijk te beantwoorden is. Zeg maar, het opzwepen, als we kijken, zeg maar, een massahysterie, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat is, zeg maar, een geest die dan even door de massa heen gaat. Is dat medisch te verklaren? Buitengewoon moeilijk. We moeten daarom ook weer niet alles op de chromosomen lezen. Alles, zeg maar, vermedicaliseren. Er zijn natuurlijk ook heel veel elementen in het leven die daar een rol bij spelen. Als we toch even een ander component van die godsdienstwaanzin, wat we soms wel eens tegenkomen in depressies, dan zeggen we, ja, heel streng gezin opgevoed en vult u maar in. Toch is het heel raar. Ik noemde in mijn verhaal ook iemand die, zeg maar, de zonde tegen de Heilige Geest daarnaast nog allerlei andere wanen heeft. En we geven zo iemand een bepaald middel. Al die wanen zie je verdwijnen, maar ook de zonde tegen de Heilige Geest, om het zomaar eens te zeggen, niet spottend bedoeld, zie je ook verdwijnen. Het is toch wonderlijk dat we, zeg maar, ook in de psychiatrie zien mensen die, zeg maar, waar wij wel eens van zeggen, nou, dat ruikt naar bezetenheid. En ze krijgen er bepaalde medicijnen voor en we zien de bezetenheid veranderen. Daarom moeten we daar heel voorzichtig mee zijn om iets godsdienstig te kleuren en daar heel de oorzaak in vast te leggen. Dus dat over de godsdienstwaanzin. Hoe is het mogelijk dat plastabletten, dat is een hele andere vraag, plastabletten depressiviteit verergeren bij iemand die aanleg heeft? Nou, even los van plastabletten, want dat is ook zo'n brede groep van middelen. Er zijn in ieder geval wel, en ook daar heb ik zelf de ervaring mee gehad, om dan toch eens zo'n voorbeeld, 3-daze, misschien is dat een enkeling van u wel bekend, om juist mensen die moeite hebben om hun plas op te houden, wordt dat middel wel eens gegeven. Zo ook eens een keer in het verpleeghuis en dat betrokkenen op een bepaald moment gewoon ging opstaan, iemand een hand wil geven, maar die persoon was er helemaal niet. Op zich iets in een asbak wilde doen die op tafel stond, geef eens even aan, maar er stond helemaal geen asbak op tafel. Zodra het middel er weer uitgehaald werd, waren de wanen op zich over. Een heel ander middel, de petidine, het wordt wel eens gegeven, zeg maar, na een bevalling, maar ook als mensen in de laatste levensfase zijn. Bij datzelfde middel zie je het nog wel eens dat mensen zo'n injectie krijgen. En dan moet u voorstellen, uiterst triest is het als het gaat gebeuren. Dat mensen eigenlijk stervende zijn en dat middel krijgen. En op een gegeven moment naar de man roepen, we gaan op vakantie en we gaan dit doen. Eigenlijk allerlei waandenkbeelden gaan krijgen door het middel. Zo zien we dus dat, zeg maar, er diverse middelen zijn die daar invloed op hebben. Gelukkig, om, zeg maar, daarin toch geen angst voor medicijnen aan te praten, zijn veel medicijnen, doen daar verder niets mee. Op zich dus de plastabletten, hele enkele uit deze groep, maar de meeste, zeg maar, om zo maar eens te zeggen, die in Nederland gangbaar zijn, helemaal niet. Hier is een heel andere vraag, dat betreft de functie en het aspect van het gebed in dit alles. Op zich is iets dat niet aangeraakt is. Ik heb er even aan gedacht op het moment toen ik dat voorbeeld noemde van de cardioloog. Juist wanneer we het gebed, waar we even de waarde op geen enkele wijze van willen onderschatten. Ik denk dat de schrift dat ook heel duidelijk aangeeft, de waarde van het gebed. Maar dat we weer niet moeten zeggen wanneer nu iemand depressief is, dan heeft het gebed een grote waarde. Maar wanneer iemand nou voor aan zijn hart geopereerd moet worden, dan heeft het gebed ook een grote waarde om iemand daardoor geholpen mag worden. En daarom zien we heel sterk, wanneer het gaat om depressie, en daar begon ik ook het verhaal mee, is een veel moeilijk grijpbarer aandoening. Als het gaat om het hart, dan weten we wel waar we het zoeken moeten. Maar de depressie, en daar heb ik ook het accent op willen leggen, zie het in eerste instantie niet enkel en alleen, maar toch ook als een ziekte die zijn oorzaken heeft. En dan past ook het gebed daarin zeer zeker. Maar niet meer of niet minder dan ook als het gaat als u voor een andere ingreep. Of als u op een andere wijze voor de opvoeding van de kinderen. Of op een andere wijze voor de school. Of vult u maar in. Ook het gebed deze zaken dient te gedenken. Daarom niet te gemakkelijk van, hij is wat depressief en u meent toch dat hij niet meer behouden kan worden. Daar is het gebed voor. En als het nu gaat van hij moet geopereerd worden, daar zou het geen plaats hebben. Dat zult u ook wel met me eens zijn. Maar juist op al deze terreinen van het leven. En niet extra veel meer op zeg maar het terrein waar iemand depressief wordt. Want dan halen we er veel te veel in dat zeg maar de hele godsdienstige beleving een oorzaak zou kunnen zijn van dat alles. En wat ik nu geprobeerd heb is om zeg maar dat los te koppelen. Erskine spreekt over onder andere het sterven aan de wet. Is dit ook een depressiviteit? Ik denk ook als we het bekende hoofdstuk uit Romeinen 7. Daar bespreekt Paulus dan ook de functie van de wet. De dodende functie van de wet. Moeten we daar dan zeggen, een ziekmakende factor, is dat zeg maar dat de Heilige Geest beoogde intentie heeft om iemand het in het leven het juist moeilijk en dan in ziekmakende zin moeilijk te maken? Of moeten we daar ook zeggen, als het 8e hoofdstuk daarbij aangesloten wordt, dat uiteindelijk de werking van de wet, of uiteindelijk de werking van de Heilige Geest, levendmakend gericht is? Kijk, er is natuurlijk veel meer over te zeggen over deze woorden. Maar dat we, en ik heb dat zelf proberen aan te geven met het woordje depressiviteit. Wanneer, misschien kent u het boekje wel, Depressie en Depressiviteit van Verhagen, psychiater. Die maakt namelijk dat onderscheid. Depressie, als ziekte. Hè, mensen die zeg maar het hele leven door die sombere zonnebril zien. En depressiviteit, wanneer dat enkel en alleen beperkt blijft tot godsdienstige overwegingen, tot godsdienstige redenen, tot godsdienstige opvattingen. Kijk, en wanneer zeg maar daarover gesproken werd, daar past juist de pastorale zorg, niet dat bij het andere niet hoort, maar juist op een hele bijzondere plaats om daarin te begeleiden. Mensen die in nood zijn, mensen die als het ware daar stuk gelopen zijn, vergelijkbaar met Luther, dat hij zeg maar niet meer door de werken der wet gerechtvaardigd kan worden. En dan kunnen we ook zeggen, dan heeft de Heilige Geest een levendmakende werking. Dat alles wil ik dus eigenlijk onderscheiden van de depressie. Ook al kunnen de motieven daar doorheen lopen, toch proberen te onderscheiden om het zuiver te houden. Hier wordt ook een vraag gesteld, hoe werken de moderne antidepressiva? Ja, ik zit even te denken om daar verder op in te gaan, want daar zijn zoveel middelen voor en dan kennen we de zogenaamde oude middelen, de tricyclische antidepressiva en de nieuwe. Ik denk dat dat allemaal weinig zin heeft om te vertellen. Waar ze in ieder geval wel werken, niet in die zin, want dat is dan de bedoeling waarschijnlijk van de vraagsteller, stelster, somatiek of puur psychisch, dat de antidepressiva een somatische werking hebben. In die zin, ze proberen dus in het hoofd het een en ander te veranderen. Ik gaf u al even aan dat zeg maar bepaalde stofjes in het hoofd te weinig aanwezig kunnen zijn. Serotonine, noradrenaline. En wat doet nu een antidepressivum? Die zorgt ervoor dat dat stofje weer wat meer in het hoofd komt. Dat zeg ik heel makkelijk en heel kort, maar het is een uiterst ingewikkeld iets. Hoe zeg maar de tablet die ingenomen wordt in de maag uiteindelijk zijn effect in het hoofd zal moeten hebben. En daar zijn zoveel middelen die daar slechts beperkt maar in het hoofd doordringen, dat de effecten even zo beperkt zijn. Daarnaast zien we nog een heel ander effect met deze middelen. Dat zeg maar de wat oudere middelen zijn altijd een beetje huiveringwekkend bekeken. Want wat deden ze? Mensen die heel depressief waren, die werden zeg maar door het middel weer wat geactiveerd. Die werden als het ware weer wat levendiger. Zonder dat de sombere bril verdween. En dan kunt u zien, die mensen waren dus weer tot dingen in staat, terwijl ze het leven nog somber zagen. En dat waren dan ook de mensen die voor de trein sprongen. En dat is juist het hele moeilijke met deze middelen geweest. Gelukkig zijn de laatste middelen, en dan bedoel ik zeer zeker de laatste 10 jaar, die middelen hebben dat effect helemaal niet meer. Dus dan zagen we eigenlijk een bijwerking ontstaan, dat de mensen eerder actief waren, zonder dat ze echt uit de depressie gekomen waren. Misschien even wat een tijdsindicatie geven. Als we vandaag beginnen met een middel tegen een depressie, dan moet u toch gauw een maand rekenen voordat zeg maar de effecten zichtbaar worden. En allerlei verschijnselen van gisteren is de dokter geweest en die heeft dat voorgeschreven en vandaag was moeder zo goed. Dat berust niet op het effect van medicijnen. En dan is dus de oorzaak psychisch. Kun je eigenlijk als ondeskundige leek wel goed met psychisch gestoorde mensen omgaan? Is het niet al te gauw goed? Ja, toch denk ik hebben we hier ook een taak als gemeenteleden. Het omgaan met de naaste in nood. We gaan ook op ziekenbezoek. Als iemand geopereerd is, we gaan ook op ziekenbezoek, of ziekenbezoek zeg maar, in een situatie waarin ook belangrijke veranderingen in het leven hebben plaatsgevonden, laten we dan juist in deze omstandigheden ja ook maar trouw zijn in het bezoeken, trouw zijn in het naleven van de contacten. Gaan we dan verkeerd mee om? Ik denk toch met de paar regels die ik u gaf, en dan zeg je, ja dat is zo globaal. Nou, als we nou eens gewoon proberen het trouw zijn, het ene kant niet meepraten en de andere kant ook niet ontkennen, maar gewoon het, een van de vraagstellers zegt het naast iemand gaan staan. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. We zeggen wel eens het meelijden, het is makkelijker uitgesproken als dat de daad zo zal zijn. Maar toch dat we ook hierin als gemeenteleden een plaats hebben. Want die hele omgang, die bejegening, alles wat mensen meegemaakt, speelt uiteindelijk ook een rol erin. En daarom kunnen we als leken er eigenlijk wel mee omgaan. Niet op een professionele wijze misschien. Maar toch denk ik gewoon het regelmatige contact, het trouw zijn, het om iemand geven, het naast iemand gaan staan. En misschien wel van onschatbare waarde. Dus daarom zou ik zeggen van, wees me niet te bang dat we het niet te snel goed zouden doen. Waak er echter wel voor ontkennen, meepraten enzovoorts. Dus met die paar richtlijnen, ik heb u even dat boekje ook al genoemd. Over zeg maar de psychische stoornis en de Bijbelse zielzorg. Staan gewoon van die praktische richtlijnen. Doet dit bij die groep, doet dat bij die groep. Die behandelt in dat boekje nog veel meer aandoeningen. Mensen die lijden aan schizofrenie. Mensen die lijden aan neurose. Hoe gaan we daarmee om? Allerlei praktische tips worden in dat boekje aangekaart. Hier is een vraag. Naar ik meen is Aleid Schilder in haar kerk niet in aanraking gekomen met een prediking die sterke nadruk legt op de zondige kant van de mens en het kleine getal der uitverkorenen. Dat is eigenlijk een vraag die even zich meer richt op zeg maar de inhoud van de prediking van de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Ik denk dat dat niet zo zinvol is om dat zeg maar heel uitvoerig te bespreken. Misschien dan wel ook weer een beantwoording met verwijzing naar een boekje. Het is in ieder geval van psychiater Los. Die komt dus uit dezezelfde kring. Ik dacht een blijmoedig christen. En als ondertitel over depressiviteit. In ieder geval, die gaat daar op dezelfde wijze op in, noemt wel een aantal thema's. En die geeft dus juist aan dat de prediking als zodanig een hele belangrijke, gezondmakende element in zich bevat. Of zeg maar dat kerkverband bepaalde accenten zal hebben, kan allemaal best. We weten dat ook wel vanuit zover we ze waarnemen en vanuit kranten en op andere wijze hoe we in elkaar contact komen. Inhoudelijk kant wil ik daar gewoon even van laten rusten. Want ik denk, ik heb zelf eigenlijk een soort gelijk verhaal, kwam ook ter sprake, daar gaat ook een van de vragen een keer over, of een bepaald type van de prediking invloed kan hebben. Een soort gelijk verhaal ook moeten houden binnen ons verpleeghuis. Juist binnen een reformatorisch verpleeghuis zien we dat zeg maar de depressies nog wel eens gekleurd worden met godsdienstige ideeën. Ook, ik noemde het aspect zonde tegen de Heilige Geest, het niet zalig kunnen worden, God ziet niet naar de mens om. Al deze facetten zien we toch regelmatig naar voren komen. Meer zelfs dan in het verpleeghuis waar ik hiervoor werkzaam was. Toen vroegen dus de activiteitenbegeleidsters van ja, wil je eens een keer daar wat over vertellen. En er kwam natuurlijk ook het aspect van ja, heeft een bepaald type prediking. En dan zitten ze daar van de gereformeerde gemeente in Nederland, oud gereformeerd, hervormd, gereformeerde bond enzovoort. Dan denk ik toch dat we heel voorzichtig moeten zijn om daar zeg maar de prediking, met alle accentverschillen die er misschien mogen zijn, om die zeg maar als oorzaak van de depressie op te vatten. En dat heb ik iedere keer als het ware proberen tegen te houden. Zoek nou de oorzaak eigenlijk in een wat lager, ja een medischer echelon. En zeg maar hoe de depressie ingevuld zal worden, daar zal de prediking een rol in kunnen spelen. Met alle eenzijdigheden misschien van dien. Maar dat we niet de oorzaak in de prediking moeten zoeken. Ja, maar de extreme dan zullen best extreme zijn. Ik gaf u al aan, dwepers zijn er altijd geweest. Maar om daar heel gemakkelijk een vinger naar een kerkverband uit te steken, denk dat we uiterst voorzichtig mee moeten zijn. En dat de prediking zoals... En dan vat ik het maar even in de brede zin. En niet om iedereen tevreden te houden, gaat helemaal niet om. Maar zeg maar het aspect zoals binnen de gereformeerde gezindte gebracht wordt. Dat als zodanig niet zeg maar de depressie zal bevorderen of een oorzaak van de depressie zal zijn. Hier wordt ook nog een vraag gesteld, ja ook wat meer aan de zijlijn, kan het gebrek aan godsvertrouwen zeg maar ook te herleiden zijn tot een gebrek aan zelfvertrouwen. Dan komen we een beetje terecht, zeg maar ja, zelfvertrouwen, de ontwikkelingspsychologie. Ik laat het toch wat rusten om te voorkomen weer hetzelfde, dat we zeg maar het verklaren van de depressie te veel zouden doen vanuit het godsdienstig beleven. Nogmaals, onze hele opvoeding, hoe de hele vorming van ons geweten, onze hele persoonlijkheidsstructuur, dat wordt natuurlijk best in grote lijnen bepaald door wat wij van onze ouders meekrijgen, hoe het voorgeleefd wordt en hoe het voorgehouden wordt en wat we zondag horen. Dat nemen, dat integreren we in ons bestaan. Maar om daar oorzaken in te zoeken, ik denk dat we dan wat buiten ons onderwerp gaan komen. Zeker als het gaat over zelfvertrouwen en godsvertrouwen. Hier wordt ook een vraag gesteld, hoe ik de uitspraak, ik kan niet gauw overspannen worden, want ik weet waar ik heen moet met mijn zorgen. Op zich denk ik dat we daar zo gemakkelijk, of althans het lichtvaardig opvatten van deze uitspraak, denk ik, moeten we uiterst voorzichtig mee zijn. Want het zal zo snel omslaan in een facet wat bij wijze van spreken ook bijvoorbeeld in de Pinksterkringen. Dan zeggen we ja, overspannen, ziekte, godsvertrouwen. En daarom moeten we die twee toch daarin loslaten. Het godsvertrouwen gaat niet alleen om weer te zeggen in die depressie. Niet op het moment dat we moeite hebben met de opvoeding van onze dochter. Niet alleen wanneer we, en vult u uw levensomstandigheden maar in. Maar geldt dat niet voor het totale leven. Het leven voor Gods aangezicht, zoals de schrift dat ook aangeeft. En daarom niet te veel dat focussen op die depressie. Nogmaals, ik probeer het daar vandaan te houden, omdat ik meen dat zeg maar juist binnen onze kring daar zoveel problemen ontstaan. Dat er vragen gaan ontstaan. Kijk, die man, vroeger ouderling, en moet je hem nu eens zien. Kan hij wel? En dan wordt er aan de genadestaat getwijfeld. We worden hartekenners op dat moment. Het zijn allemaal dingen waar we heel huiverig voor zijn. Terughoudend in zijn. En vandaar iedere keer maar weer, zie je het zeg maar primair even als een medisch probleem. Ik wil niet alles vermedicaliseren, maar dat we even daar de relativerende aandacht op vestigen. Om het even uit de sfeer van de godsdienst te halen. Hier wordt een vraag, mag je eigenlijk wel boos worden? Deze psychische ziekte is mij gegeven door de Heere. Ik mag toch niet opstandig worden? Ja, het boos en opstandig worden. Ik denk dat we daar een aantal dingen... Ik denk dat we allemaal de uitspraak wel kennen ten aanzien van Eli, dat hij zijn kinderen niet eens zuur aangezien heeft en dat het hem tot een verwijt geldt. Dus in die zin van de tucht en de roede, zoals de schrift er ook over spreekt, Bijbelse notities. Het opstandig zijn, Gods handelen in de wereld, als er een God is, om het maar in de brede zin van het woord te zeggen, dan dit of dan dat. Ik denk dat een lijn is die de Bijbel niet kent. Althans, waar de Bijbel voor waarschuwt. Moet God rekenschap geven aan de mens? Lees de geschiedenis van Job. Hoe Job erin terecht gewezen wordt dat hij Gods raadsplan niet na kan rekenen. En als daarin dan de opstand is, als we Gods hand in het leven niet waarnemen, dat het dan meer is een buigen onder dan een in opstand komen tot. En dat is iets anders als zeg maar het boos worden. Misschien heeft de vraagstelling iets andere betekenis er. Dat kan ik er zo niet uithalen. Hier wordt ook een vraag gesteld over het zelfmoord, als zeg maar als uitingsvorm van depressie. Ook hier ligt het denk ik weer uiterst complex. En ik denk dat we ook hierin een antwoord dan krijgen van hoe er in de loop van de geschiedenis over gedacht is. En dat weet u waarschijnlijk ook wel, er zijn zeg maar in de geschiedenis geweest, die hebben het heel sterk veroordeeld, in die zin behoud voor een zelfmoordenaar is niet mogelijk. En dan wordt er gewezen ook naar de Bijbelse voorbeelden, die inderdaad heel aangrijpend ook zijn en ook ter waarschuwing inderdaad zijn. Andere kant, en dan weten we ook weer vanuit de geschiedenis, zijn er ook weer geweest die zeggen, ja, mogen we daar zo over oordelen? En is er een boekje ook, of een brochure, van dominee Vroegendewij, die in Delft gestaan heeft, die ook zeg maar dat probleem een keer ja, besproken heeft. en ik doe het zo even zo uit mijn hoofd naar ik meen, van zeg maar even eens wat de vergelijking maakt van, ja, iemand die als het ware doodgeschoten wordt. Is er voor het slachtoffer behoud nog? Ja, natuurlijk. Kon er toch zelf niets aan doen? En dan trekt hij de lijn door. Maar stel nu eens dat iemand zo in de greep is van de boze. Dat de boze als het ware het leven beheerst. En dat de boze hem uiteindelijk dwingt tot een daad waar hij zelf niet meer toe in, waar hij zelf geen rekenschap, waar hij zelf zeg maar, niet meer overziet. Als het ware vermoord wordt door de boze en zo de hand aan zichzelf slaat. Mogen we dan ook een vernietigend oordeel uitspreken? En blijft daar dus heel terughoudend in, heel de handen terugtrekkend. Dat wij daar geen uitspraken over zullen en daarbij de situatie niet verheerlijkend van zoals het in de Bijbel beschreven wordt. De Bijbel is er heel waarschuwend over, dat mogen we zeggen. Maar dat we daar als zodanig geen oordeel over mogen geven ten aanzien van de eeuwige staat van betrokkenen. Om ook te zeggen, zit het een ziekte die erachter is? We hoeven niet alles goed te praten, maar zijn we verantwoordelijk, en u voelt wel aan, we komen op het scherp van de snede. Zijn we verantwoordelijk voor de lichamelijke handicaps die ten gevolge van bepaalde ziekten komen? Zijn we verantwoordelijk voor de geestelijke waanideeën die ten gevolge van bepaalde ziekten komen? Probeer het daarom weer wat los te koppelen. En ga er op een pastorale wijze, op een medemenselijke wijze, als medegemeentelid met elkaar om. En zeker geen vernietigend oordeel. Ik denk dat dat op basis ook van de schrift ons niet toekomt. Hier is de vraag die dus over een bepaald type prediking, hebben we zo even al besproken. Hier wordt iets aangegeven van Rwanda. Iemand die dus gezien heeft dat zeg maar zijn kinderen en zijn vrouw en zijn familie verder verloren en toch nog kon lachen. Hoe is dat mogelijk? Zit daar een stukje geaardheid in? Het is wel zo, als we spreken over de medische oorzaken, over de biologische oorzaken, dat er bepaalde geaardheidsverschillen zijn. En dan wil ik die situatie van Rwanda helemaal niet bespreken. Ik kan daar niet in komen. En alles wat wij ervan weten zijn maar vanuit de media verschrikkelijk. En dat mensen daar nog doorheen kunnen komen. Onvoorstelbaar om het zo op afstand te beoordelen. Maar wel erkennen dat er bepaalde geaardheidsverschillen zijn. En dat in bepaalde landen het ook vaker voorkomt. Het verschijnsel depressie. En juist in een land als waarin wij leven eigenlijk best vaak voorkomt. Ik weet wel, de voorzitter van de commissie Dunning, hè, professor Dunning, die heeft eens gezegd van Nederland is heel gezond, maar ze voelen zich niet gezond. Veel Nederlanders zijn zwaarmoedig, depressief. Depressieve mensen hebben geen goede grip meer op de werkelijkheid. Zou een vast haalbaar programma voor elke dag zo'n structuur bieden in hun chaos? Zou dat niet wenselijk zijn? Het structuur bieden. Dat is eigenlijk wat er in instellingen gedaan wordt. Als iemand opgenomen wordt op een PAAS of in een psychiatrisch ziekenhuis, het GPZ, noemt u maar. Dan is eigenlijk het eerste wat er gedaan wordt, en een collega die werkt daar. En die zegt ook van als iemand depressief binnenkomt, is het eerste wat er gedaan wordt medicatie. Om de biologische kant in ieder geval te beïnvloeden. En daarnaast gewoon een heel structureel dagprogramma. Om zeg maar mensen, ja, bepaalde vertrouwdheid, bepaalde gewendheid, ook routine daarin weer aan te brengen. En om zodoende met gesprekken, gedragstherapie, mensen er als het ware weer wat lichtpuntjes in het bestaan te geven. En mensen weer wat handvatten te bieden hoe ze staande kunnen blijven, hoe ze zich kunnen handhaven tegen deze depressie. Dus in die zin van structuur bieden, uiterst belangrijk. Wordt ook een vraag gesteld of je zeg maar hulp mag zoeken. Christelijke hulpverlening of naar een christenpsychiater. Want, werd hier gezegd, mij werd verteld, ga maar op je knieën, zo kom je er niet uit. Nou, ik denk dat ik dat laatste al eventjes aangekaart heb. Ten aanzien van dus of we hulp mogen zoeken. Nogmaals, zoals het gaat voor ons hart naar de cardioloog, zoals het gaat voor een been naar de orthopeed, zeggen we ook voor de psychische nood, en dan denk even de depressie die het hele bestaan kleurt, naar een psychiater. Nu is het bekend, dat vanuit de psychiatrie, daar zeg ik ook helemaal niets nieuws mee, dat er nog wel eens heel negatief gekeken wordt. Er zit daar ook een zekere golfbeweging in. Op het moment toen Aleid Schilder haar boekje schreef, toen was het eigenlijk op een moment ook dat zeg maar de godsdienstige gevoelens werden heel negatief ingevuld. We zien een klein beetje dat dat, en dan praat ik even door de bank genomen, wat op zijn retour is. Dat mensen zeg maar niet meer de zwarte piet bij de godsdienst leggen. Dat wil niet zeggen dat de individuele hulpverlener dat ook doet. En juist in een verpleeghuis waar ik dan zelf werkzaam ben, waar diverse mensen ook in psychiatrische ziekenhuizen hebben gezeten en nu opgenomen zijn in ons verpleeghuis, hoor je soms hele trieste verhalen. Let wel, ik hoor ze dan van betrokkenen zelf, die soms natuurlijk toch ook weer wat door een sombere bril bezien. Maar hoor je soms hele trieste verhalen over, zeg maar, psychiatrische ziekenhuizen, over hoe ze behandeld zijn bij een RIAG. Wil ik niet, zeg maar, iedereen over de kam scheren die daar werkt. Zullen best deskundige lieden bij zijn. Maar hierin is denk ik wel van belang, juist omdat de godsdienstige gevoelens het zo kunnen kleuren, in kunnen vullen, dat we ook een hulpverlener hebben die daarmee om kan gaan. Die er als het ware niet ja, op in kan spelen, klinkt wat neutraal, maar zeker die gevoelens kan plaatsen, mee om kan gaan. En dan denk ik ook dat op dit terrein zeg maar al meer werk gedaan wordt door een instelling als De Poort. He, dat is zeg maar de gereformeerde RIAG, die landelijk kan opereren. Ook door een GPZ, he, gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis in Bos en Duin. Ook daar dat zeg maar mensen hulp geboden wordt vanuit eigen signatuur. Dus in die zin denk ik dat het heel belangrijk is, juist omdat het de depressie kleurt. Hier ook ten aanzien van geestelijke ervaringen. Ook een vraag, is het niet zo dat iemand die depressief is, selectief luistert? En dus dat, hoe evenwichtig de prediking ook is, dat zeg maar toch bepaalde dingen eruit gehaald worden. Inderdaad is dat zo. We kijken altijd door een bepaalde bril heen. Zeer zeker als er zeg maar een depressie in het spel is. Niet alleen de prediking. Maar ook het omgaan man en vrouw. Het omgaan met de kinderen. Hoe is het op het werk? Alles wordt door deze bril gekleurd. Maar nu iemand die zich zo depressief is dat hij zichzelf verwondt. Hoe moeten we die benaderen? Ja, dan praten we over extreme vormen. Het verwonden. Uiteindelijk mensen die de hand aan zichzelf slaan. Waarvan ik persoonlijk zeg van opname in een ziekenhuis. Ik moet heel eerlijk zeggen dat we langzamerhand daar de landelijke opinie wat zien wijzigen. Er komen al meer psychiaters. En ik denk toch dat we daar in zekere zin voor mogen waarschuwen. En ik beroep me nu op het laatste rapport van de KNMG. Zeg nou, als mensen nou zo sterk een doodswens hebben. Ze zien het leven niet meer zitten, ze willen eruit stappen. Laat ze. Zij zijn van de problemen af en wij zijn er vanaf. Ik zeg het nu even heel cru. En toch zien we heel langzamerhand die attitude ontstaan. Waarom zouden we, en dat rapport gaat nog een stap verder, waarom zouden we die mensen niet helpen daarmee? En juist omdat dit gevoel ook in de psychiatrie gaat leven, zeg maar dit rapport daar toch een vertaling van geweest is, hoe men zelfs spreekt over hulp bij zelfdoding, bij deze groep van mensen, denk ik dat het van essentieel belang is dat we met de psychische nood, in die zin van de depressie, juist ook bij de hulpverlening komen die dit goed aanvoelt en die daarin hulp kan bieden. Daarnaast alle geestelijke nood, ook bij het pastoraat, ook bij het ambtelijk werk van ouderlingen, prediker, juist ook daar de taak hebbend. Dat hoeven we niet tegen elkaar uit te spelen. Dus in die zin van iemand die zich zo verwondt, zegt dan zelf opname in een instelling. Ook al zal dat niet altijd even gemakkelijk te verhelpen zijn. We kennen allemaal die beelden van die zekere Jolanda, hoe uiterst moeilijk het was om zo iemand te helpen. Hier nog over een opvoeding of dat ze een bepaalde invloed heeft. Op welke leeftijd komt depressiviteit het meest voor? Ik zal niet precies. Het zijn wel een bepaald aantal leeftijden die eruit springen. En dan is dat zeg maar bij vrouwen in de overgang. Sowieso komt de depressie zijn bij vrouwen wat vaker voor. Er zit dus weer zeg maar die biologische component in. We kennen allemaal de postnatale depressie. Zeg maar de depressie die kan ontstaan na de geboorte van een kleine. Dan zien we ook zelf datzelfde verschijnsel op kunnen treden. Hoeft niet bij allemaal. Maar juist wanneer dat optreedt, denk ik van, zit er een stukje aanleg ook in. En betekent ook daar attent op te zijn, daarin begeleiding te bieden. Welke leeftijden, kan het niet precies. De leeftijd zeg maar van de 40 tot 55, 50, 50, zien bij vrouwen het regelmatig voorkomen. Dus is dat allemaal depressie die in de instelling komt? Gelukkig niet. Maar we zien zeg maar wel bepaalde leeftijd eruit springen, maar het precieze ervan is mij onbekend. En de laatste vraag die ging ook weer over zelfmoord. Ik ben door de stapel heen en inmiddels ook op tijd.
Hartelijk dank voor uw lezing en ook de beantwoording van de vragen. U hebt ons heel wat aangereikt en ook zo tussen de regels door heel wat praktische tips meegegeven. Ik hoop dat we daar ook ons nut en ons voordeel uit kunnen trekken wanneer we geconfronteerd worden met deze nood. Ook onder mensen van onze familie, mensen van de gemeente. Hartelijk bedankt dat u hier naartoe wilde komen. Ik stel voor dat we nog met elkaar gaan zingen van Psalm 33, het zevende vers. En daarna zal de heer Theo met ons eindigen. Psalm 33, vers 7, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, vers 7.
Zullen we samen eindigen. Heren in de hemel, aan het einde van deze avond naderen wij weer tot u in het gebed. Het gebed dat gij zelf gegeven hebt om met u te spreken. Ja, om alles voor u neer te leggen, voor u. Die grote en heilige God waar we het zo even van gezongen hebben. De schepper aller dingen, die vanuit dat ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen gadeslaat, die ons ziet in al ons bewegen, al ons gaan, de plaats waar we in dit leven staan, heren. En mag dat juist een bron zijn waaruit we kracht mogen putten, dat ook het vertrouwen geven, dat hoe de levensweg ook is en mogen we ook juist hierin betrekken en denken al diegenen waar de levensweg soms zo moeilijk is. Waar het soms zo donker en uitzichtloos is. Dat gij hen toch ziet. Dat het uw hand is die het leven leidt en bestuurt. En Heere, wil dan onze ogen openen. met uw Heilige Geest, opdat we opmerkzaam zullen zijn op uw hand in het leven, dat u ons leidt, dat het geen toeval is wat ons alles overkomt, maar dat uw hand het alles toeschikt. Ja, zoals we het ook beleiden mogen, het is uw vaderlijke hand. Heer, en doe ons dan buigen onder uw leiding, buigen onder uw majesteit en bewaar ons ervoor dat we in opstand zouden komen tegen u, dat we het niet meer zien, dat de vraag in ons hart opkomt: waar is God? Waar is Hij die het alles zo toelaat? Heer, bewaar ons voor die grote vraag. Dat we in dat alles juist opmerkzaam gemaakt worden op uw grote daad, die heilsdaad in het leven, dat gij uw enige geboren zoon niet onthouden hebt. Heer, want daaruit blijkt toch ten diepste wie gij voor een ieder wilt zijn. En dat juist het oog gericht mag worden op hem die het gezegd heeft dat allen die vermoeid en belast zijn tot u mogen komen. Heren, en dat geldt dan niet alleen voor de nood in de depressie, maar ook de zorg van het leven, misschien ook wel de lichamelijke zorg, de ontluistering van het leven, de nood, wat misschien problemen hebben in het gezin of in het werk. Het alles mogen we voor u neerleggen. En het alles wilt gij toch ook aanzien, Heren. Ik wil ons soms kracht geven, ondersteunen, leiden in het leven. Dat we het alles in het leven van u verwachten. En daar wilt gij telkens in de prediking ons toe oproepen. En gelaat het ook telkens horen dat gij die God bent, die nog bemoeienissen met ons mensen wilt hebben, weg wilt roepen van de brede weg, om daar de weg tot het leven, om ons daar op te brengen. Heere, wat ziet gij zo in rijke mate naar ons om? En ook al lijkt het wel dat sommige mensen daar, ja van nature, in wezen iedereen, dat we daar geen oog voor hebben. En zoals gij dan van de blind geborene de ogen hebt geopend, Heere, open ze zo van ons allen, ja ook van hen die het moeilijk hebben, dat ze ook in dit alles uw hand zullen bemerken. Wees dan zo met ons, op de plaats waar we gesteld zijn, in het gezin, op het werk of, ja, u weet onze omstandigheden. Wil ons nabij zijn. Ook al zal er al meer zorgen zijn. Zorg ook om de ontwikkelingen. Heren, wil het nog keren. Wil ook in de maatschappelijke ontwikkelingen. Waarin het plegen van zelfmoord, waarin het dodend handelen al meer geaccepteerd wordt. Wil daar nog een keer in geven. Dat er nog een buigen is voor uw wet. Heer, het is onmogelijk, naar de mens gesproken, maar bij u zijn toch alle dingen mogelijk. Wil ons nabij zijn als we van hier gaan. Wil ook deze avonden stellen tot een zegen voor een ieders leven. Of dat het zo nog een betekenis mag hebben voor ons dagelijks handelen, voor het gesteld zijn in dit leven. Heer, wees zo ons in alles nabij, vergeef onze zonden, begeleid ons over de wegen en help ons in alle dingen. Om Jezus wil. Amen.
Dank u wel. Dan nemen we... Ja?
Mogen we nog even die titel hebben van dat boekje bij Nuttige Wenken?
Zal ik het maar even zeggen. Dat is geschreven door Samuel Pfeiffer. Dat is een Zwitsers arts. Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg. Het is in de boekhandel te verkrijgen. We noemen maar geen naam. We nemen afscheid van de kerktelefoonluisteraars en we wensen u wel thuis en ook wel te rusten.